live vanuit Rotterdam, ja, is hier een nieuwe aflevering van
Huispraat.
Je luistert naar Huispraat. Een podcast over de woningmarkt. Deze podcast is mogelijk gemaakt door woonplatform Jumba.nl en wordt gepresenteerd door Sander en Jack.
Welkom, welkom, welkom. We zijn weer in een nieuwe week. En we hebben weer een nieuwe aflevering met een aantal leuke onderwerpen die een beetje aan elkaar gelijmd zijn. Ik trap hem af dit keer. Normaal doet Tjerk dat, maar ik neem het stokje heel even over. Want ik heb een vraag aan Tjerk. Ik vroeg mij namelijk af, waarom zie je in Amerika zo ontzettend veel... Op Instagram komt dat allemaal voorbij. Ik zie daar genoeg... voorbij komen. Dat gaat over flipping real estate. Hè?
Flipping real estate.
Flipping real estate.
Yeah.
Yeah, let's go. Maar waarom gebeurt dat daar best veel? En hier een stuk minder. Ik kan me even voor de luisteraars. Je koopt het. Je koopt een stukje vastgoed. Je doet er iets mee. En je verkoopt het weer. Dat is eigenlijk wat het is. En vaak koop je iets rommeligs. Hè? Je koopt iets shitty.
Ja.
Wat duidelijk aan verbetering toe is. En dan verkoop je het weer en dan is het beter.
Precies.
En dan maak je marge en je hebt ook geïnvesteerd. Dus als het goed is, kan het uit. En als je pech hebt, dan heb je het niet goed gedaan. en dan kan het niet uit. Dat is een beetje het idee. Dus laten we ervan uitgaan dat het door de bocht genomen uit kan. Maar waarom gebeurt dat daar zoveel en hier veel minder?
Ja, het is daar makkelijker, verwacht ik. Ik ken niet alle details van alle staten. Want het is inderdaad voornamelijk Amerikaans waar het voorbij ziet komen. Ik ken niet alle regels daar, maar in Nederland hebben we natuurlijk gewoon te maken met forse overdrachtsbelasting. Hm. Dat als jij als belegger iets koopt, dan moet je gewoon diep in de buidel tasten. Voorheen kon je, of nog steeds wel eigenlijk hoor, kan je overdrachtsbelasting terugvragen. Hè? Als je iets koopt en binnen 6 maanden weer doorverkoopt, dan kan je overdrachtsbelasting terugvragen. Mm-hmm. Maar dan moet je dus verdomd snel bouwen en weer flippen en weer verkopen.
Ja.
Nu was dat de afgelopen jaren goed te doen en de prijzenstijgingen waren natuurlijk flink. Dus vandaar dat je ook in Nederland het wel meer en meer voorbij zag komen. Je ziet het nu weer instorten hoor, maar je zag het veel voorbij komen.
Ja.
Waarbij in al die huizen, al die Amsterdamse huizen, werd het mooi wit strak gestuukt. Er gingen zwartstalen kozijnen in. Er ging een PVC visgraadvloertje in.
Ja, lekker.
Vloerbedek ging in.
Eenheidsworst.
Ja, en het liefst een mat zwarte keuken. Ja. En dan van die kookpitjes op
het aanrechtblad.
Op het aanrechtblad, ja, precies. Ja. Ja. Nou, en dan vooral zet je 2 overdreven grote tabaksplanten in de woonkamer.
Graag.
Veel detailfoto's. Ja. En een paar mooie bladen. En dan flippen maar.
De portrait mode doet het altijd goed. Ja.
Ja, precies.
Daar zijn ze weer, de mooie plaatjes.
Want daar komt flippen natuurlijk vandaan wel. Dat is natuurlijk een mooie pannenkoek-analogie. Waarbij als jij het beslag in de pan gooit, dan ziet dat er niet zo heel smakelijk uit. Maar zodra je hem omflipt, omdraait, dan zie je een smakelijke pannenkoek tevoorschijn komen.
Ja.
In Nederland doen we dat gewoon veel minder. Ik denk enerzijds dat gewoon door de overdrachtsbelasting dat het gewoon ingewikkelder is.
Ja.
We hebben een hele drukke woningmarkt, waardoor het moeilijker is als belegger om iets voor weinig aan te schaffen.
Ja, ja.
Want je inkoopprijs moet natuurlijk wel goed zijn.
Ja, precies. Eigenlijk is alles duur, dus dat maakt het lastig.
Ja. Precies, ja. En verbouwen is gewoon heel duur. Zeker
nog.
Op het moment. Je moet het echt zelf doen als bouwer, bijvoorbeeld.
Ja, precies. Als je als aannemer zoiets kan kopen en vervolgens kan verbeteren en weer verkopen, dan is het al interessanter misschien.
Ja, kijk, en ik vind daar niks op tegen op zich hoor. Als je nou aannemer bent en je bent ondernemer, je bent hard aan het werken en je maakt winst, nou, dan kan je die winst bijvoorbeeld in een pensioenpotje douwen, zodat je daar later profijt van hebt. Maar waarom zou zo'n aannemer dat niet in een woning mogen stoppen en daar iets mee doen? En zolang er iemand woont in een woning, of het nou huur, koop of wat dan ook is, ben ik er voorstander van.
Ja, ik denk ook dat je er... Weet ik veel, je hebt altijd wijken waarvan, of stukje of pandjes in een wijk waarvan je denkt van, nou, dit is een beetje verloederd of verpauperd. Wat een ellende. Die kozijnen zijn helemaal verrot. En als iemand dat opknapt en vervolgens weer verkoopt, omdat hij er niet zelf gaat wonen, maar wel omdat hij denkt van, joh, ik kan hier echt wat moois van maken. Ik zie de potentie wel. Want dat is het natuurlijk ook. Ik denk dat laten we zeggen, de gemiddelde aannemer, die ziet denk ik sneller de potentie van een pand dan de gemiddelde koper op de woningmarkt. Want die denkt, oh, dit is helemaal verrot, joh, wat een ellende. Ja, dat gaan we niet doen.
Ja.
Of het wordt heel duur. En dat is natuurlijk ook zo. Het wordt ook heel duur. Maar als je het natuurlijk zelf kan doen voor een deel, is het best aantrekkelijk.
Is het aantrekkelijk?
Ja.
Ja.
Ja. Hey, en we hebben het over, laten we zeggen, cosmetisch verbeteren.
Ja.
We hebben natuurlijk ook nog een hele andere grote uitdaging. En dat verbaast mij dan weer. Want laten we zeggen, het flippen van panden staat dan toch ook weer in een bepaald daglicht.
Ja, dat is heel vies, hè?
Dat is niet fraai. Dat is niet onze visie per se, maar dat is wel het daglicht waar het in staat. Terwijl als ik dan een opgeknapt pand zie, dan denk ik altijd, wow, dat ziet er lekker uit.
Mooi gedaan.
Mooi gedaan, ja, precies, ja. Leuk. Dat komt deels, hè, dat het minder gebeurt. Dat komt deels door, laten we zeggen, overheidsbeleid en andere marktomstandigheden. Maar de overheid heeft daar ook een bepaalde rol in. Zou het ook niet gebruikt kunnen worden? Want je kunt het ook draaien. Als je zegt, van, joh, we hebben een hele grote uitdaging op het gebied van het verduurzamen van vastgoed. Stel nou dat we een aantal zaken aan elkaar gaan koppelen. Dus iemand koopt een oud pand met een slecht energielabel en wordt vervolgens dan wel verplicht om het te verbeteren naar een veel beter energielabel. Misschien A, B of C, afhankelijk van hoe slecht het was. Maar laten we zeggen A of B. En als je dan dat doet, dan krijg je korting op de overdrachtsbelasting.
Ja,
ik zeg maar wat.
Super interessante gedachte natuurlijk. Er is natuurlijk veel kapitaal in Nederland aanwezig, dat allemaal een weg zoekt om iets slims te doen. Nou, we hebben ook een groot verduurzamingsprobleem in ons land. Waarom inderdaad niet gewoon aannemers, ondernemers die de zin hebben om een woning te verbouwen en weer te verkopen met winst? En waarom leggen we die winst niet meer de nadruk niet op die visgraatvloer en die stalen kozijnen, maar op een verduurzamingsslag?
Ja.
En dat we zeggen van, nou, als jij een woning van label G naar A weet te tillen en dan verkoopt, dan betaal je 1% overdrachtsbelasting.
Ja.
En hou je het een G, dan betaal je gewoon wel de volle MEP overdrachtsbelasting.
Voor iedere labelstap een procent eraf.
Een procent eraf. Hey, hoe mooi is die?
Dat is,
ja. Ja, is dat niet een hele slimme gedachte?
We moeten weer even bellen met Den Haag, geloof ik.
Ja, ja. Ik geloof het ook. Er gaat weer een brief uit.
Ja,
dat gaat komen.
Ja.
Hugo.
We krijgen nooit antwoord, mensen. Maar we doen zo ons best. Nee, maar goed, dit is even creatief. Hè. We zitten hier natuurlijk voor de vuist weg te speechen. Maar
ja.
Dit kan wel iets zijn.
In de huurmarkt is het natuurlijk al een beetje zo. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel particuliere beleggers die verhuren. En we kennen in Nederland het puntenstelsel, het puntensysteem. Als een woning een bepaald aantal punten heeft, dan heeft dat een bepaalde huurprijs tot gevolg. En die is overheidsbepaald. En daar geldt nu het energielabel, telt heel zwaar mee in de puntentelling.
Ja.
Dus er zijn heel veel particuliere vastgoedbeleggers die zeggen van, nou, ik gooi er nu wel even dubbel glas in en ik gooi er nu wel even een zonnepaneel op. Omdat ik dan mijn label omhoog krijg.
Ik peur die kier even dicht.
Ja, ja. Precies. Ja, ik doe er een mooi rapport bij dat mijn labeltje hartstikke in orde is. Want dan gaat mijn puntprijs omhoog en dan krijg ik meer huur van. Dat soort stimuleringsmaatregelen werken instant gewoon. Dat werkt gewoon onwijs goed.
Ja.
En datzelfde geldt denk ik inderdaad ook voor woningflippen. Als je het maar interessant maakt, dan gebeurt het vanzelf. Geldt voor alle Nederlanders, want dan kunnen nu met z'n allen bedenken van, ja, nee, al die bouwers hebben voordeeltjes genoeg. En we moeten aan vooral de zielige particulier denken.
Ja.
Maar goed, al die zielige zelfde particulier, die hebben 2 jaar geleden, zijn die allemaal elektrisch gaan rijden, omdat je daar geen wegenbelasting voor hoeft te betalen.
Ja, precies.
Stimuleren helpt, stimuleren werkt.
Tuurlijk.
Doe het ook gewoon. Maak daar niet iets vervelends van. Zo maak je ook de markt. Zo zorg je dat die verduurzaming snel op gang komt. Ik vind het een ongelooflijk slim idee.
Leuk, dankjewel.
We zijn voor. Sander,
ja, precies.
We zijn voor.
Dat was hem voor deze week. Ja. Ja. Nou, wat sowieso, want zo kwamen we er eigenlijk op. We hadden het over verkopen aan een belegger.
Ja, precies.
En toen kwamen we op dat flippen van panden. Dat is natuurlijk ook een interessant vraagstuk. Zou jij je woning ooit willen verkopen aan een belegger? We hadden het vorige aflevering hadden we het over het stigma op huren versus kopen. Op het verkopen aan een belegger, daar zit ook nog wel een stigmaatje.
Ja, ja.
Want dat is natuurlijk ook niet, dat is niet fris. Als je dat doet, dat is niet vrij.
Ja, precies. Iedereen heeft daar toch het idee bij van, ja, dan heb je dus niet de beste prijs gekregen.
Ja.
Dat idee heeft iedereen per definitie.
Ja, ja.
Maar goed, dat is helemaal niet gezegd.
Nee.
En je hebt een probleem. Anders doe je dat niet.
Nee, ja. Of je draagt bij aan het probleem op de woningmarkt.
Ja.
Door jou is er een woning niet verkocht aan een particulier.
Aan een particulier, ja, ja. Precies. Ja. En nogmaals, wat ik al eerder zei, wat mij betreft, ook hier heb ik niet echt een mening over. Als er iemand inwoont, huur, koop, antikraak, maakt mij niet uit.
Ja.
Dan is er dus onderdak geboden. Kijk, laat je het leeg staan en verpauperen, vind ik het een ander verhaal.
Dat is anders.
Ja. Maar als er gewoon iemand netjes in gaat wonen, dan is dat volgens mij altijd een goed idee.
Ja, precies. En gaat het 37 keer over de kop, dan vind ik daar ook nog wel wat van. Maar
ja.
Laten we zeggen dat een normale huurprijs voor hetgeen je huurt, dat prima moet kunnen. Dat dat niet iets is wat een soort negatief stigma zou moeten hebben.
Nee.
En ik denk dat vastgoedhandel, er is gewoon handel in vastgoed.
Tuurlijk.
Dat is logisch. Dat gaat nu allemaal, het meeste gaat van consument tot consument. Je hebt natuurlijk even los van de filmpjes met cursussen voor het creëren van passief inkomen door middel van vastgoed. Iedereen kent ze wel op YouTube. Alle reclame komt voorbij. Hartstikke leuk.
Dat wordt de volgende podcast.
Dat wordt de volgende podcast.
Wij leren jou in 4 weken tijd een passief inkomen genereren van 50.000.
Ja, precies. Altijd ook die K, hè? Ja. 50.000. Dat is nooit 50.000 euro. Nee. 50.000.
Dat zijn we niet hip.
Precies. En als je niet weet wat het is, nou, dan doe je niet mee. Dan is deze cursus niet voor jou. Ja. Nee, maar dat verkopen aan een belegger, dat kan dus ook iets goeds betekenen uiteindelijk. Dat kan betekenen hij of zij belegt erin. Om het te verhuren. Dat kan betekenen, het wordt vervolgens verbeterd. Het wordt verbouwd, cosmetisch, met een beter energielabel. Dus het kan ook heel goed uitpakken. En dan heb je uiteindelijk een beter stuk vastgoed, wat veel toekomstbestendiger is, waar iemand in woont die daar veel comfortabeler woont. Dus dat is uiteindelijk best wel een soort win-win situatie. En we hadden het er net ook over, een aannemer die ziet vaak meer potentie in een pand wat verpauperd is, dan iemand die laten we zeggen, op zoek is naar zo'n volgende paleisje. Precies. Want die denkt natuurlijk, jeetje, wat een rommel hier, joh. Moet je kijken, er zit niks op de muren. Ja. Hier ga ik niet aan beginnen, nee. Ik heb 2 linkerhanden.
Ja, en ook qua gebiedsverbetering. Hè? Er zijn natuurlijk best wijken waar iemand misschien die wat minder uitnodigend zijn om te gaan wonen.
Ja.
Als ik het heel mooi
politiek
verwoord.
Correct. Ja.
Maar een aannemer, of in ieder geval iemand die daar zakelijk naar kijkt, die kijkt er misschien wel anders naar. Ja. Hè? Die kijkt gewoon sec van, nou, als ik dit nou helemaal netjes maak en ik zorg dat het duurzaam is, dan kan ik daar wel iets mee.
Ja.
En zo kan je natuurlijk ook een stukje gebiedsverbetering doen. Dat woningen die daar op de markt vrijkomen, niet van sloppenstaat naar sloppenstaat gaan, maar ook wel verbeteren. Zeg maar.
Ja, precies. Het onkruid tot aan je oksels. En, sloppenstaat. Ja. Nee, maar dat is het wel. En ik denk dus dat ook iets heel positiefs tot gevolg kan hebben.
Ja.
Verkopen aan een belegger, dat vraagt iets, of aan een handelaar, dat vraagt wellicht een ander soort begeleiding. Dat is op zich nog wel interessant. Ik weet niet of dat zo is, wat jouw ervaring daarmee is. Maar...
Er zijn vaak goede redenen om te kiezen voor een belegger. Enerzijds, prijs hoeft niet altijd de motivatie te zijn. Hè. Het zit hem vaak niet in de laatste 5.000 of 10.000 euro voor je huis, maar aan de randvoorwaarden die gesteld worden.
Ja.
Als jij een particulier hebt die zegt van, nou, ik bied jou 2.500 ton voor je huis en je moet er volgende week uit. Als jij dan een gezinnetje bent, heb je best wel een probleem.
Ja.
Als daar een belegger komt en die zegt van, joh, ik bied jou niet 2.500 ton, maar ik bied je 240.000 euro. Je mag komend jaar nog blijven wonen en dan pas hoef ik de sleutel te hebben. Ja, dan kan dat voor jou een hele goede motivatie zijn om te zeggen van, nou, ik kies veel liever voor dat voorstel.
Ja.
Of een particulier met een onzekere financiering. Dat die zegt van, nou, ik heb ongeveer 8-9 weken nodig om mijn financiering rond te breien. Dat je denkt van, dat vind ik wel een lange periode dat ik onzeker ben. Terwijl als een belegger gaat kopen, die heeft niet eens bedenktijd. Dat is gewoon tekenen bij het kruisje en het is klaar.
Ja.
Je hebt hem definitief verkocht.
Ja, veel zakelijker.
Ja, het geeft veel zekerheid. Dus er kunnen hele goede redenen zijn. En in die zin, qua begeleiding, afhankelijk van welke fase het zit. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat als jij dat overweegt, dat je hem misschien wel aan de markt wil aanbieden. En dat je hem via bijvoorbeeld Joomba te koop zet.
Zou kunnen.
En dan kan je de markt aftasten. En dan kan je zien van, goh, hoeveel heeft de markt ervoor over?
Ja.
En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van wat deze belegger mij biedt?
Ja.
En dan krijg je in ieder geval een goed gevoel bij wat iets waard is. Want je kan leuk een taxatierapport laten maken. Dan heb je een taxatiewaarde van de woning. Daar is over nagedacht. Maar het is geen exacte wetenschap.
Nee.
Uiteindelijk bepaalt de markt wat iets waard is.
Ja.
Misschien heeft die belegger wel heel slim gezien van, hey, verrek, deze kan ik voor een prikkie oppakken. Omdat de taxatiewaarde heel laag is. Of de WOZ is heel laag of iets dergelijks. Dus het is wel heel goed, denk ik, om een keer af te tasten van, goh, wat vindt de markt eigenlijk van mijn huis? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van wat deze belegger of aannemer ermee wil?
Ja, precies. Ja, want in al die modellen, daar hebben we het eerder over gehad, zit natuurlijk de emotie van de markt niet meegenomen. Dus het kan zomaar zijn dat daar een beetje gekkige waarde uitkomt. En dat als je het vraagt aan de markt van, goh, doe eens een bod op mijn woning.
Mm-hmm.
Dat daar heel wat anders uitrolt.
Ja.
Dat is eigenlijk wat je dan meeneemt. Nou, en dan vervolgens kun je kiezen van, nou, ik heb, 10 biedingen. En uiteraard via een transparant platform. En ik heb daarnaast een bod van een belegger. En dat leg ik ernaast. En dan kan ik gewoon kiezen wat het wordt. Ja, nee, dat is een helder verhaal. En stel, want dat is natuurlijk ook wel iets wat af en toe gebeurt, komt voor. Laten we zeggen, ouders of bekenden zich mengen in de vastgoedtransactie.
Ja, moeilijk, hè?
Wat moet je daarmee doen, hè?
Ja, lastig is dat, hè? Ja, zeker als er dan ook nog broers of zussen of ja. ooms en tantes in het spel zijn... die misschien ook ergens links of rechts wel een belang hebben. Ja, dat is hartstikke lastig. We vergeleken het samen eerder ook al een beetje met de autohandel. Ja, als jij je auto verkoopt aan je broer... en vervolgens 2 maanden later moeten alle bobines vervangen worden... Ja.
Laat ze het uit laten ronden vandaag.
Ja, daar ga je het dan toch een keer over hebben tijdens de borrel of tijdens het kerstdiner.
Voor een gezellige volgende verjaardag.
Ja, ja, precies. Ja. En bij een huis zijn de belangen natuurlijk, of in ieder geval de bedragen, zijn natuurlijk nog veel hoger.
Ja.
Dus dat risico is in die zin ook veel hoger. Dus ja, ook daar moet je natuurlijk heel voorzichtig te werk gaan, denk ik, als je aan een familielid of een bekende gaat verkopen. En ook daar zou ik je inderdaad... Laat het taxeren. Zorg dat je hem inderdaad transparant een keer te koop zet. Dat je weet wat er gebeurt. Dat hoeft echt niet duur te zijn. En uiteindelijk als verkoper heb je altijd het recht van gunning. Je bent niet verplicht om aan de hoogste bieder te verkopen. Je mag hem ook aan de laagste bieder verkopen. Als je die aardiger vindt. Dat
ja,
mag.
Precies. Ja.
Dus als jij het uiteindelijk gunt aan je broer. Dat mag. Dat is helemaal prima. Daar is helemaal niks mis mee.
Nee.
Maar dan heb je in ieder geval wel ben je een proces doorlopen... waarbij transparant een prijs en op een eerlijke manier een prijs tot stand gekomen is.
Ja.
Voelt goed voor jou, voelt goed voor je broer. En als je daar dan nog een bepaalde korting of zo met elkaar in afspreekt... is ook allemaal prima.
Ja.
Let wel...
Familiekorting.
Ja, ja, je komt dan ook een beetje natuurlijk in het gebied van schenking.
Ja, daar moet je wel mee opletten.
Dus ook met belasting zit je dan... Dan moet je natuurlijk wel weer... die gaan daar ook wat van vinden.
Ja.
Laat je daar weer goed in adviseren.
Door,
zou ik zeggen.
Een erkend financieel adviseur.
Bijvoorbeeld, ja, precies. En een notaris, die kan je daar ook goed bij helpen.
Ja. Ja.
Dus ja, nee, ik zie een hoop haken en ogen altijd. Het liefst verkoop je hem zo anoniem mogelijk.
Ja.
Dan kan je daarna de sleutel overdragen, dat boek sluiten en hoor je er nooit meer wat van.
Nee, precies. En dan is het ook makkelijker zakelijk te houden. En ik denk ook dat mensen... Op het moment dat je het aan een familielid gaat verkopen... dan denk je toch al snel... de een denkt, ah, dat vertrouw ik wel, want dat is familie. En de ander denkt, we kunnen wel wat shortcuts in het proces nemen... want het is mijn oom, weet ik veel. Maar dat moet je dus niet doen. Je moet het gewoon behandelen als ieder andere transactie eigenlijk. Van, ik verkoop mijn huis, wat ga ik allemaal doen? En ik koop een woning, wat wil ik dan allemaal weten?
Ja.
Dat is niet anders als het een bekende is, eigenlijk. Dus ik denk dat het op zich wel kan, maar je moet er... Dus nog steeds met dezelfde zorgvuldigheid en precisie naar kijken.
Ja.
En ik ben ook wel een beetje van het gevoel, als het niet goed voelt, dan moet je het sowieso niet doen.
Nooit.
Dus als je denkt van dit vertrouw ik toch niet. Of weet ik het wat. Of ik, ja, weet je, het voelt toch niet goed.
Ja.
Nou, doe het gewoon niet. Zeg van joh, hartstikke bedankt. Maar het is toch niet mijn huis. Dus het is net even wat spannender als het heel dichtbij staat. Maar probeer het gewoon met dezelfde zakelijkheid te zien, eigenlijk, zou ik haast zeggen. Van,
precies.
Het kan prima. Maar
benader het echt op dezelfde manier. Laat hem bijvoorbeeld ook vooral bouwkundig keuren.
Ja, ja, nee, precies, dat bedoel ik.
Ja, als er iets aan de hand is, dan weet je het liever van tevoren... dan dat je achteraf tijdens het kerstdiner je vork naar mekaars hoofd had gegooid.
Ja, precies. Heel die kalkoen over die tafel.
Ja, ik ook cool weer. Wat?
Ja, weet je nog? Ja, toen ik dat huis voor jou kocht. Ja, nee, daar wil je verre van blijven. En ik denk ook, het geldt ook net als met als je een samenlevingsovereenkomst gaat opstellen... of je gaat met iemand trouwen of je gaat een huis kopen samen... dan krijg je altijd die vraag van de notaris, dat weet ik nog goed... toen ik voor een samenlevingsovereenkomst ben... dan krijg je altijd van die onderwerpen dat je denkt van... ja, maar goed, als het slecht tussen ons gaat, dan dat gaat nu niet slecht. Nee, dat klopt. Maar je wil de afspraken maken op het moment dat het nog goed gaat... over het moment dat het nog slecht gaat, dat het slecht zou kunnen gaan.
Ja, precies.
En datzelfde geldt voor zo'n transactie. Je wil gewoon zorgvuldig zijn, geen gedonder. Het lijkt allemaal goed te gaan, totdat het niet goed gaat. En dan wordt het vaak heel nasty.
Ja, dus, nee, absoluut. Zolang je nog in goed gesprek bent met elkaar... moet je de dingen allemaal zoveel mogelijk afkaarten, regelen en in orde maken...
Ja.
En op het moment dat het niet goed gaat en er is ellende... dan staat iedereen met zijn hakken in het zand en kan je geen afspraken meer maken.
Precies, precies. En ook eventjes loslaten dat je allebei het onderste uit de kam wil. Want de een wil natuurlijk de hoogste prijs en de andere de laagste. Ja, tref elkaar in het midden en begin daar eens.
Precies, bepaal wat realistisch is. Ja, dus tast de markt af en dan heb je daar een goed gevoel bij.
Precies, dan kan je het ook onderbouwen. Dus
leuk
onderwerp wel.
Ja, superleuk. En weer een brief naar onze overheid.
Ja, toch wel. Ja, ja, ja.
Toch wel weer, ja, hoor. We moeten wel weer iets vinden van die overdrachtsbelastingen en huizen flippen.
We gaan er toch eventjes weer actie op ondernemen.
Ja, precies.
Leuk. Hey, we hebben een hoop onderwerpen weer geraakt. We zijn van de beleggers en pandenflippen zijn we beland bij... ik verkoop mijn huis aan een familielid.
Ja, precies.
En een 5-stappenplan. Nee, alle gekheid, maar dit was op zich alweer interessant en informatief, hopen we. Mocht je hier leuke voorbeelden van hebben, dan nodigen we je natuurlijk weer uit om daar je zegje over te doen in onze podcast. Dat mag anekdotisch zijn een slecht voorbeeld, maar het mag natuurlijk ook een heel goed voorbeeld zijn waarbij alles goed ging.
Ja, leuke voorbeelden zijn ook heel welkom, maar mocht je nou in een rechtszaak verwikkeld zijn met ome Henk die jouw huis gekocht heeft, vinden we ook hartstikke interessant om even te horen.
Die daarna 700 kilo asbest en andere borgen gebreken vond. Ja, precies. Wel gerust.
We kunnen je niet helpen, maar we vinden het wel mooi om te horen.
Ja, precies. Of een kelder vol met ellende. Ja,
ja.
Dat horen we graag. Wij zijn er
over
een
paar
weekjes weer. We zijn er doorheen en het was me weer een genoegen, zeg.
Niets minder dan hetzelfde. Tot de volgende weer.
Tot de volgende.
Maar goed, ik krijg dus meer reclames en zie ik inderdaad ook elke keer wel weer eentje van... wil jij ook 50k per jaar verdienen? Zonder iets te doen?
Zonder iets te doen, ja, precies. Ja. Passief inkomen. Passief inkomen.
Ja. Ja, passief inkomen.
Ja. It sounds too good to be true.
Yeah, then it is.